Hier is de Militaire Courant podcast.
Hallo, mijn naam is Jan Lauwers. Ik ben de uitgever van de Militaire Courant. En ik zit hier samen met generaal Dennis Luit op de redactievloer van de Militaire Courant. Generaal Luit, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Fijn dat u hier bent. Ja. Goed om even met u te spreken. U bent bij ons op de redactie. U heeft al wat tekeningen hier gezien, originele tekeningen van de geschiedenis. Als u die dingen zo hier ziet hangen, is dat een feest van herkenning voor u? Heeft u die interesse ook zo in de loop der jaren dat u bij de luchtmacht gewerkt heeft?
Ja, zeker. En ik moet eerlijk zeggen, vandaag 4 mei, de dag van de herdenking, heeft het nog ook wel wat extra lading als je dan al die historie hier ziet aan de muren. Met al die prachtige vliegtuigen die door alle decennia heen een rol hebben gespeeld in ons luchtmachtverleden. Dat is heel bijzonder, dat is mooi om te zien.
Ja, nou dank dat u mij hiermee helpt, want ik zocht eigenlijk naar een bruggetje naar uw eigen geschiedenis, uw eigen historie. Want u bent inmiddels bijna 40 jaar, of nee, u bent 40 jaar dit jaar in dienst.
Ik ben 40 jaar geleden begonnen op de Militaire Academie. Dus toen kwam ik op. Toen moest ik eerst nog een opleiding doen natuurlijk, voordat ik de vliegopleiding inging. Maar inderdaad, 40 jaar geleden dit jaar. Bijzonder.
Ja. Kunt u zich dat nog herinneren, de eerste keer dat u door de poort ging bij de KMA?
Ja, eerlijk gezegd voelt dat nog als de dag van gisteren. Ja, dat klinkt misschien heel raar, want het is inderdaad 40 jaar geleden. Maar het voelt nog heel recent dat ik inderdaad die poort doorliep, die brug overliep op die prachtige Militaire Academie in Breda. En dat je daar dan je jaargenoten voor het eerst ontmoet. En dan een hele spannende tijd tegemoet gaat eigenlijk, met heel veel onbekende nieuwe dingen. En zeker voor mij als jochie uit Noord-Holland, opgegroeid zeg maar in de klei, op een boerderij. En dan in één keer in zo'n stad met een heel andere omgeving en ook de militaire mores. Ja, dan is dat een hele stap. Maar ik vond het wel heel mooi en ik heb een prachtige tijd gehad in Breda, ja.
Maar goed, u koos toen voor een carrière bij de luchtmacht als vlieger, hè? Mm-hmm. Ik weet niet of dat op dat moment al duidelijk was, of dat je dat in de loop van de KMA-opleiding duidelijk was.
Nee, dat was wel duidelijk, want daar had ik ook echt wel voor gesolliciteerd, hè? Dat was nog de tijd van het bonnetje in de televisiegids. De Troskompas, volgens mij was het. En dat vul je dan in, maar wel met het doel om vlieger te worden. En dat was ik ook wel echt van plan. Ik had me ook wel opgegeven voor wat andere studies, als soort van backup plan.
Ja.
Maar ik wilde echt vlieger worden, want dat leek me gewoon een fantastisch bestaan. Een mooi vak om te doen. En ik moet zeggen, in de praktijk is het ook zo gebleken, gelukkig. Ja.
Ja, want ik heb me proberen voor te bereiden op dit gesprek. Dat leek me wel zo sympathiek en ook zo handig om toch een beetje professioneel over te komen. En u heeft het nodige gedaan, hè, als vlieger. Ja. U bent F-16 vlieger. Ik moet altijd heel erg vlieger zeggen, niet piloot. Hè?
Ja, dat is wel zo. Ja, dat is voor sommige mensen even wennen, maar dat is wel wat we ook gebruiken. Ja, dat de term. Ja. Ja.
U bent ook op verschillende uitzendingen geweest. Als u daar nu op terugkijkt, wat is voor u nou de meest indrukwekkende uitzending geweest?
Nou, om te beginnen is het vooral in algemene zin heel, heel goed en heel mooi als je in staat wordt gesteld om te doen, om te gaan doen, uit te voeren waar je heel veel jaren voor getraind hebt als vlieger. Ja. In allerlei oefeningen met je squadron en met dat hele team samen dan mogen gaan doen, hè, waarvoor je uiteindelijk ook waarvoor je staat en waar je van bent. En de uitzendingen die ik vooral heb over voormalig Joegoslavië heb gedaan in, zeg maar zo, gedurende de hele jaren 90, van zeg maar het begin 93 ongeveer tot en met 1999, dat was Allied Force, dat was de oorlog boven Kosovo. Ja, die hele periode was enorm spannend, interessant, maar ook gewoon goed om te kunnen doen en een bijdrage te kunnen leveren met zo'n prachtig team mensen aan het helpen van mensen in die landen waar een hoop ellende is op de grond, waar van alles gebeurt. En waar je dan kan komen helpen. Weet je, dat gevoel overheerst vooral tijdens die uitzendingen. En dat is natuurlijk gewoon mooi om daar deel van te mogen zijn.
Ja. Ik kan me voorstellen, voordat u, om even in te zoomen bijvoorbeeld op Joegoslavië of voormalig Joegoslavië, heeft heel veel vlieguren waarschijnlijk gehad. Heel veel trainingen, zowel technisch vliegen, tactische dingen en ook het omgaan met de wapens. Maak ik even, ga ik vanuit. Kunt u ook nog het moment herinneren van dat u op een gegeven moment het klikmoment had van, wacht even, nu is het geen oefening meer, maar nu is het inzet.
Ja.
Hè, want dat was in Joegoslavië, dat was toch ook een dreiging. Ja. Met, hè?
Nou, ik kan me nog goed de eerste missie herinneren die ik toen vloog. Dat was, ik geloof in 1993 toen ik, dat was dat deny flight heette dat. Hè? Dat was het vliegverbod boven Bosnië-Herzegovina, wat we moesten handhaven met een aantal landen samen. En nou, waar ik de eerste missie nog kan herinneren, dat we de grens over gingen, het land in. Dat was wel best spannend voor zijn eerste keer. En dat we dan aan de andere kant van de grens dan een formatie, zeg maar een vijandige formatie op je afkomt, waarvan je niet precies weet, en je dat op je radar ziet en je niet precies weet wat dat gaat betekenen. Ja. Uiteindelijk is het allemaal zeg maar met een sisser afgelopen. Maar zo'n eerste moment, ja, dan voel je wel van hé, hier doen we het voor. En dan merk je ook dat je, dat geeft dan ook zeg maar het vertrouwen dat je kan terugvallen op de training die je hebt gehad. En dat je met je maten zeg maar op het, van het squadron, je squadrongenoten, dat je samen in staat bent om zo'n klus te klaren. En dat teamwork, ja, dat is eigenlijk een soort rode draad geweest eigenlijk door mijn hele loopbaan heen. En dat is iets wat het werk ook gewoon ontzettend mooi maakt, waar ik elke dag nog van geniet.
Want als leek, als je daarnaar kijkt als vlieger, dan denk je van, oh, dat is een solist en die zit in zijn vliegtuig en die doet zijn ding. Maar dat, u zegt het zelf al, teamprestatie. En ik geloof ook met de F-35 dat teamprestatie nog meer nadruk krijgt. Hè? Dat, zo, het is gewoon
dat is het. En want het lijkt inderdaad zo, hè, dat je alleen in die cockpit zit. En dat is ook zo. Maar je bent altijd deel van een formatie met 2 of 4 of soms 100 vliegtuigen. Daar begint het al mee. Dus met dat team ga je die missie doen en ga je die taak volbrengen. Maar het is ook een teamwerk met onze techneuten die de vliegtuigen onderhouden, waar je ook een nauwe band mee hebt. Een band met onze, wat we noemen intel officieren en onderofficieren. Dus de mensen die de missie voorbereiden. En die zo goed mogelijk geïnformeerd op pad sturen. En dat is die hele team effort. Dat moet dan allemaal bij elkaar komen op zo'n moment. En als je dan zeg maar gaat vliegen en je doet het landingsgestel omhoog en je gaat, je zet de punt naar dat missiegebied toe. Ja, dan weet je dat je alles aan hebt gedaan met elkaar, met het team, om die missie te laten slagen. En als het dan lukt, ja, dat geeft een fantastisch gevoel. Dat is heel mooi om mee te maken.
Ja. In die fase was u nog, zo zie ik het dan even, de vlieger, de vakman. Hè? U was waarvoor u in dienst bent gegaan, hè? Dat was u aan het doen. Maar nu bent u inmiddels, 40 jaar later, bent u de baas van de krijgsmacht. Ja. Bent u een manager. En dat heb ik natuurlijk met meer, toen ook generaal Wijnen sprak hetzelfde. Die is ook begonnen als, gewoon letterlijk met de voeten in de klei. En nu probeert hij ook tienduizenden mensen te motiveren.
Ja.
Is dat niet, hoe werkt dat eigenlijk bij Defensie? Want dat u vlieger bent, dat wil ik graag aannemen. Maar hoezo bent u ook manager? Is dat dan een loop van decennia dat zich ontwikkelt en dat zich uitselecteert?
Ja, eigenlijk wel. Kijk, in ons vak als vlieger bij de luchtmacht, heb je een aantal loopbaanpaden die mogelijk zijn. En je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om je hele leven, zolang je gezond bent en goedgekeurd wordt voor het vliegen, kun je blijven vliegen. Er zijn ook best veel mensen die dat doen. Mannen en vrouwen, hartstikke goed. Die hebben we ook nodig. Andere mensen die zeggen, nee, ik wil niet mijn hele leven in de cockpit zitten. Ik wil ook me ontwikkelen op andere vlakken. Ja, dan kan dat. En dat is het mooie van, ik denk in algemene zin, het werk bij Defensie. Is dat je op allerlei momenten die mogelijkheid ook krijgt om je te ontwikkelen, te ontplooien, je talenten te ontdekken, ook voor jezelf. En als je dat wil, dan kan je ook stappen maken in andere richtingen. En voor mij is dat geweest het besef dat ik heel lang, zeg maar, ongeveer met mijn nagels heb geprobeerd zo lang mogelijk in de cockpit te blijven en vond dat mijn wereld was en dat het allermooiste was wat er is. En dat is natuurlijk ook heel erg sterk zo als je in die cockpit zit en dat mooie werk mag doen. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat je ook andere dingen kan. En dat je ook leidinggevende rollen kan vervullen. Dat je mensen mee kan nemen in je enthousiasme daarin. Dat je de club richting kan geven dan. En dat je met zo'n club mensen dan ook echt meters kan maken en doelen kan bereiken. En als je dat ziet, dan denk je van, oh, dit is ook nog een andere wereld die ik graag wil ontdekken. En ja, zou ik me kunnen ontwikkelen tot en met deze rol.
Ja. U heeft verschillende dingen gedaan. Vlieger hebben we net al over gesproken. Daarnaast heeft u verschillende staffuncties gehad. En uiteindelijk is dit dan, ik weet niet of het kroon op het werk mag noemen. Maar dat is bij veel andere mensen die ook de functie hebben van commandant van een krijgsmachtonderdeel. Dan is dat vaak ook de laatste functie. Hè? Dat heeft ook wel iets tragisch eigenlijk. Hè? Of tragisch.
Ja, nee, goed. Ja, ik beschouw dat niet als tragiek, maar Het is voor mij inderdaad ook mijn laatste functie. Ik mag dit nog een paar jaar doen en dan ga ik ook andere dingen weer doen. En dat vind ik ook prima en prachtig tegen die tijd. Maar eerlijk gezegd, ja, ik ben nooit zo bezig geweest met het feit hè, dat ik iets wilde worden hè, of dat ik iets wilde bereiken. Kijk, ik wilde vooral goed zijn in wat ik deed. Wat ik mocht doen met het team van mensen waarmee ik mocht werken. En daarbij eigenlijk altijd de winkel beter achterlaten dan dat ik hem aantrof. Op alle dingen die ik heb gedaan. Of het nou binnen de luchtmacht was, op een squadron. Of het was op het ministerie, bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de begroting. Een hele andere tak van sport. Waarvan ik in het begin ook dacht van, holy mackie, hier, heb ik hier verstand van? Nee, maar ik ga zorgen dat met een team mensen we dit gewoon gaan fixen. En altijd vanuit de gedachte, ik wil het beter achterlaten dan ik het aantrof. En dan zie je wel wat er op je pad komt. En uiteindelijk heeft voor mij het uitgemond in deze rol. Prachtige rol als commandant luchtstrijdkrachten. Ja, wat ik een enorme eer vind om dat te mogen doen. Ik knijp me nog steeds elke dag in mijn arm dat ik het mag doen. Vooral in de tijd dat die luchtmacht enorm in beweging is. Met heel veel vernieuwing die eraan komt. Ja, en dan is het gewoon een prachtige club mensen om leiding aan te geven. Maar ja, wel, dat is me eerlijk gezegd een beetje overkomen, zeg ik dan maar. Ik heb dat nooit zo opgezocht, maar ja, ik vind het wel enorm eervol en gewoon hartstikke gaaf dat ik dat mag doen.
Duidelijk. Over die veranderingen, daar kom ik graag dadelijk nog met u over te spreken. Dan heb ik nog één andere vraag, dat is iets waar ik wel zat te denken. Want u heeft dus die carrière doorlopen en u bent nu luitenant-generaal. Maar ik zat te denken, gewoon even ter prikkeling. Zou niet een hele getalenteerde kolonel deze rol ook niet kunnen doen? Waarom moet je heel dat pad doorlopen?
Ja, dat is wel een goede vraag. En dat is eerlijk gezegd ook wel iets wat ons wel bezighoudt nu. Hè? Want we zijn een vrij traditionele organisatie waarbij het inderdaad gebruikelijk is. Hè? Dat je die rangen, zeg maar, zoals dat dan noemen, doorlopen. En je kan zeggen, ja, dat is traditioneel en moet dat nou? Maar het zorgt er wel voor dat je als luchtmachter in mijn geval, dat je zeg maar ervaring kan opdoen, bagage kan opbouwen, die je dan meeneemt weer in volgende stappen. En dat is toch waardevolle ervaring, waarvan ik nu ook in deze rol blij ben, dat ik die heb mogen meemaken. Het feit dat ik operationeel vlieger ben geweest, aan missies heb meegedaan, dat ik maar eerst gezegd ook op het ministerie heb gewerkt, dat ik ook begrijp hoe dat deel van de defensieorganisatie werkt en hoe daar besluiten worden genomen en hoe discussies gaan. Het feit dat ik internationaal dingen heb gedaan binnen de NAVO. Kijk, dat geeft je allerlei bagage die je ook wel goed kan gebruiken als je uiteindelijk doorgroeit naar zo'n rol als deze, als commandant.
Ja, duidelijk.
Dus ik ben blij dat we wel ook toch mensen de gelegenheid geven om dat te doen. Maar ik ben wel met je eens, hè, als je daar een beetje op doelt, dat we, en daar zijn we nu ook wel mee bezig, kijken we ook naar, dat we ook moeten kijken naar, ja, kunnen mensen af en toe ook versneld worden? Kunnen ze stappen overslaan? En dat vind ik ook een heel gezonde discussie. Dat moet ook kunnen.
Dus ja, ik weet niet of het verstandig is, maar ik vond het wel een interessante gedachte. Dus ja, goed dat we daar even bij stil hebben gestaan. Ja. Ik wilde nu even hebben over de luchtmacht nu. Want ik wilde graag met u even de spullen, dadelijk gaan we het ook even over de mensen hebben, die er nu is. En we zijn nu bezig van de F-16 naar de F-35 te gaan. Als leek zou je zeggen, ja, het is een ander moderner vliegtuig, maar het blijkt ook een hele andere, totaal andere manier van benadering zijn van hoe je hem operationeel inzet. Hè? Kunt u daar iets van zeggen?
Ja, het is niet voor niks. Iets wat we noemen een vijfde generatie jachtvliegtuig. In relatie tot de F-16, die we dan een vierde generatie jachtvliegtuig noemen. En dat is ook echt zo. Het is echt de stap naar een hele nieuwe generatie jachtvliegtuigoperaties. En dat zit er eerlijk gezegd veel. Dat is veel meer dan alleen een nieuw vliegtuig wat moderner is, hè, en wat in die zin meer kan. Maar het hele concept van dat wapensysteem wat de F-35 is, is gewoon een enorme stap vooruit ten opzichte van de F-16 die we nu nog hebben. En dat zit er vooral in, is de manier waarop de informatie wordt vergaard door het vliegtuig, die je nodig hebt om de missie uit te kunnen voeren. En de manier waarop die informatie wordt gepresenteerd aan de vlieger. En de manier waarop je dan vanuit dat platform, met al die informatie en die kennis, de grotere coalitie, zeg maar, de grotere formatie waar je dan deel van bent met je F-35, kan voeden met met dat beeld, met dat omgevingsbeeld, waardoor die hele formatie eigenlijk veel effectiever wordt. Dus ja, om een Engels woord te gebruiken, dat is dus een enorme force multiplier die ervoor zorgt dat de coalitie waar je deel van bent veel effectiever wordt in de missie.
Ja,
en dat is echt onderscheidend ten opzichte van de huidige F-16.
Ik ben nog iemand van de Koude Oorlog, van de AWACS, maar die vliegen nog steeds, geloof ik. Hè?
Ja.
En daarnaast
ja,
heb je ook nog satellieten. Dan heb je nog drones. Ja. Dat bestond allemaal al. En nu komt dit er nog eens een keer bij, de F-35. Maar dat is echt, dat was echt wel een missing link. Dit is echt, dit maakt het beeld veel rijker.
Nou ja, want het is die combinatie van inderdaad die enorme stofzuiger die het is, die dus informatie kan ophalen overal, op alle plekken waar dat apparaat vliegt. Maar ook die informatie kan benutten op de manier zoals ik net probeerde te omschrijven. Maar dat ook gekoppeld aan het kunnen overleven van een missie. Omdat het vliegtuig slecht zichtbaar is voor de radar. Dus beter kan overleven in een missie. En dan ook nog een enorme precisie heeft om heel precies ergens een wapen af te kunnen leveren. En een effect uit te kunnen brengen. En dat is, die combinatie is uniek. En dat is wat F-35 ons brengt, en dat is voor een kleine, maar zeg ik dan toch maar fijne luchtmacht als wij zijn, is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat de wapensystemen die we hebben, dat die gewoon top of the bill zijn. Dat die het allerbeste zijn, waarmee we ons echt kunnen onderscheiden. Ja, want wij kunnen dat als kleine luchtmacht niet met heel veel massa, met heel veel aantallen. Of het nou over jachtvliegtuigen of helikopters of transportvliegtuigen gaat. Maar wij moeten dat vooral hebben van de kwaliteit. En die zit in die moderne wapensystemen, maar ook vooral in onze mensen.
Duidelijk. Ik wilde even toch een spade dieper in gaan. Want de F-35 heeft breed inzetbaar. Hè, kan meerdere taken doen. Maar op plekken waar je gewoon luchtoverwicht hebt, of waar er eigenlijk niet eens dreiging is, zou je dan ook niet met andere toestellen heel goed uit de voeten kunnen? Ik heb hier bijvoorbeeld de A-10 Thunderbolt. Hè? Ja. Nou goed, dat is het. Ja, ik zou mensen aanraden, kijk eens op YouTube en hoe dat eruit ziet en het geluid alleen al. Hè. En dat is een veel simpeler toestel. Ik wil die vraag gewoon even voorleggen.
Ja, nee, het is een heel begrijpelijke vraag en die wordt mij wel vaker gesteld. Maar wat we ons goed moeten beseffen, ten eerste is het zo dat door de proliferatie van allerlei vijandige wapensystemen, dreigingssystemen vooral, hè, dus systemen die ook onze vrijheid van beweging als krijgsmacht benadelen. Dus de verspreiding van dat soort vijandige wapensystemen wordt alleen maar groter over de hele wereld. Dus wat je ziet is dat er steeds meer scenario's zijn waar we eerst dat luchtoverwicht waar u het over heeft, dat zou je moeten bevechten. Dus je moet je weg naar binnen knokken. En dan heb je zoiets nodig als een F-35, wat je in staat stelt om dat te doen. Dus dat is het ene element. Hè? Dus het feit dat luchtoverwicht nodig is en niet meer vanzelfsprekend is. Dat is één. En tweede is dat, ja, we zijn een relatief kleine luchtmacht, hebben dus ook niet de luxe om verschillende soorten jachtvliegtuigen naast elkaar te gebruiken. Want dat is gewoon te duur voor ons. Mm-hmm. En je kunt je voorstellen dat elk jachtvliegtuig wat je hebt, ja, er zit een hele logistieke trein achter die je dan in stand moet houden. En dat kost gewoon geld. En dat kan je niet 2 of 3 keer doen, want dat is gewoon te duur voor onze wat kleinere luchtmacht. Dus kiezen we voor een bepaald type jachtvliegtuig. En dan kiezen we dus ook voor het meest veelzijdige jachtvliegtuig, wat ons echt ook, wat wij noemen, in de E-team plaatst. Want dat geeft ons ook echt een onderscheidend vermogen in die coalitie. En dat hebben we gewoon nodig.
Duidelijk. Over de F-35 is natuurlijk heel veel gediscussieerd. Hè. Het lijkt alsof de discussie nu er niet meer is. Maar nu we een tijdje bezig zijn operationeel en dat er ook steeds meer vliegtuigen binnenkomen, kunt u op hoofdlijn iets zeggen wat de eerste bevindingen zijn? Mag je het operationele bevindingen noemen?
Ja, zeker hoor. En nou, om te beginnen, onze vliegers zijn er ongelooflijk enthousiast over. En vertellen daar met enthousiasme over. En zeggen eigenlijk, alhoewel deze variant van F-35, de versie die we nu hebben qua hardware en software, dus wat erin zit, nog vrij pril is en dat het nog allemaal doorontwikkeld moet worden de komende jaren, is dit vliegtuig al vele malen beter, straatlengtes beter dan de F-16 die we nu hebben. Die toch ook 40 jaar is doorontwikkeld. En daar gaan we dan binnenkort afscheid van nemen. Maar het is een straatlengte beter dan de F-16. En vliegers zeggen nu al van, nou, laat mij morgen met die F-35 op missie gaan, dan ben ik veel effectiever. En kan ik dingen waarvan ik eigenlijk alleen maar kon dromen in die F-16. Nou, dat spreekt voor mij boekdelen. Maar ook die techneut die zegt, ik werk aan dit vliegtuig op een heel andere manier, met heel andere technologie en techniek, andere methodes. Ook dat is een straatlengte vooruit met de F-16. Dus ja, dat maakt iets los bij mensen. En dat vind ik vooral mooi om te zien. Want dat is natuurlijk, dat is natuurlijk gewoon heel waardevol. En dat zegt iets van de kwaliteit van het wapensysteem.
Duidelijk. Ik wil dadelijk met u even hebben over de budgetten die beschikbaar zijn. Daar bent u onlangs samen met de andere commandant ook nog voor het nieuws geweest. Maar we hebben nu over de F-35 gehad. Maar we willen u andere collega's natuurlijk ook even de aandacht geven die ze verdienen. Want wij als Militaire Courant besteden regelmatig aandacht aan de verschillende onderdelen. We hebben onlangs nog een Apache-vlieger geïnterviewd. De Chinook, waar nieuwe versies van komen. Ja, dat is pas een nieuwe transport, een tankvliegtuig nieuw aangeschaft. Met de Hercules zijn er ook allerlei dingen gaande. Dus ik kreeg langzaam zeker het beeld van, nou, er wordt gewoon heel veel geïnvesteerd en het ziet er allemaal gewoon hartstikke goed uit en er wordt ook gemoderniseerd. Maar het is toch, het beeld is toch zorgelijk, begreep ik van uw laatste reactie.
Ja, dat is het, want dat is inderdaad misschien een beetje het schizofrene. Want aan de ene kant hebben we inderdaad gelukkig zitten in een tijd dat de luchtmacht eigenlijk de hele toolbox, zoals we het al noemen, wordt vervangen, hè, wordt vernieuwd in de komende jaren. Met de F-35, met de nieuwe Chinooks, Apache, inderdaad, ons nieuwe tanker transportvliegtuig, je noemde het allemaal al. En dat is dus gewoon hartstikke goed. En dat is, er zegt iets over, hè, de capaciteiten waar we nu naartoe werken en die we nu tegemoet zien. Dat is hartstikke goed. Maar wat wel, het besef hoort erbij dat de basis daaronder, als het gaat over alles wat er voor nodig is om met die nieuwe wapensystemen te kunnen werken en daar effectief mee te zijn, ja, dat is flinterdun. En dat heeft te maken met decennia lang bezuinigen, eerlijk gezegd. En gelukkig de afgelopen kabinetsperiode weer geld erbij. Dus daar zijn we uit die kuil weer geklommen met z'n allen, kruismaalbreed. Maar dat is nog niet genoeg om die basis zodanig sterk genoeg te maken dat we met al die nieuwe capaciteiten ook echt effectief kunnen zijn. Dus dat is de zorg die ik heb. Is dat als ik straks bijvoorbeeld met een F-35 of met een MQ-9, onze straks ons nieuwe onbemande vliegtuig, of met zo'n nieuwe helikopter, met al die prachtige bijvoorbeeld sensordata iets wil doen en met een stekker in mijn hand sta en geen stopcontact kan vinden, en ik dus geen data kan delen, omdat we daar niet in kunnen investeren, omdat we geld niet hebben, ja, dan hebben we gewoon een groot probleem. En dat doet dan iets met onze effectiviteit. En dat is de zorg die ik heb naar de toekomst toe. Dus daar moet in worden geïnvesteerd, wat mij betreft.
Dus u heeft ervoor gekozen, het is een teamprestatie, hè? Dus het team heeft ervoor gekozen om de dingen die jullie doen goed te doen.
Ja.
Maar de omvang is beperkt. Is dat een goede...
Ja, dat is inderdaad, dat zegt u terecht. Het is, dat is de keuze die we hebben gemaakt. Hè? We willen eerst investeren in die nieuwe capaciteiten. Weliswaar in bescheiden omvang. He, voorbeeld is het aantal jachtvliegtuigen is toch behoorlijk gereduceerd met de komst van de F-35. Dat is een bewuste keuze geweest. We zitten ook beperkt in onze helikoptercapaciteit gezien alle taken die we daarvoor hebben, zowel in het landdomein als ook het ondersteunen van operaties op zee, aan boord van de schepen. En dus weten we dat we dat moeten doen met de aantallen die we hebben. En dat is iets, dat is gewoon een gegeven waar we mee moeten werken. Maar de vraag is natuurlijk naar de toekomst toe. Ja, wat is dan eigenlijk het antwoord? Wat is nou nodig, hè, gezien de dreiging om ons heen en de manier waarop we als Nederlands krijgsmacht willen worden ingezet? En welke investeringen zijn daar dan voor nodig?
Ja, we hebben dit is de hardware waar we over praten. Daarnaast heeft u ook nog ongeveer 8300 collega's bij de luchtmacht. Ja. Dat is natuurlijk ook het kapitaal.
Nou, zeker.
Ja, precies. Ja. Dus daarom dacht ik goed om daar ook even bij stil te staan. Want lukt het goed om die ook mee te nemen in de visie die u nu eigenlijk toont, of de aanpak die u toont, en ook in de ontwikkelingen, zowel van organisatie als techniek?
Ja, zeker. En dat is heel goed dat u dat noemt, want dat is ook wel heel belangrijk. Want het is één ding, hè, om allerlei nieuwe wapensystemen, zeg maar ijzerwaren zoals we dat dan noemen, te introduceren. En dat is misschien nog wel het makkelijke deel, hoewel dat nog lastig genoeg is, hoor, om dat allemaal goed voor elkaar te krijgen met alles wat daarvoor nodig is. Maar om dat goed te gaan gebruiken als mensen, als luchtmachters, op al die squadrons, ja, dat is natuurlijk het echte werk. En zorgen dat we begrijpen wat daarvoor nodig is. En dat is de transitie waar we nu in zitten naar wat we noemen een vijfde generatie luchtmacht, gekoppeld aan die nieuwe vijfde generatie capaciteiten. Ja, dat goed gaan benutten, dat is echt aan ons. En dat betekent dat we ons op een andere manier moeten organiseren, dat we het werk anders moeten organiseren, maar ook dat we qua state of mind het ook wel een paar andere dingen vergt van onze mensen. En daar zijn we vooral ook graag over in gesprek met onze mensen. En eerlijk gezegd is het ook niet zo dat iedereen dan staat te springen en Hosanna roept vandaag, fantastisch, we begrijpen het, we gaan voorwaarts.
Nee.
Ja, dus de een begrijpt dat makkelijker, pikt dat sneller op en toont zelf eerder initiatief. En de andere moet je wat vaker mee in gesprek. En dat is oké. Okay. Want we hebben niet alleen maar frontrunners nodig die zo hard mogelijk vooruit gaan. We moeten ook gewoon een business runnen. We hebben een luchtmacht die ook gewoon volop in de missies zit. Ja. En dat werk is ook gewoon nodig. En dat vergt ook gewoon prima mensen die daar met hart en ziel aan werken elke dag. En ja, daar hebben we er gelukkig genoeg van.
Nou, dat is goed om te horen. Dan wil ik nog even een ander onderwerp aansnijden. Dat is de Defensievisie 2035. Mm-hmm. Daar geeft eigenlijk de Defensietop, maar ook de politieke top, geeft de visie, hè, voor hoe de Defensieorganisatie zich moet ontwikkelen. Ik heb begrepen dat u als commandanten, of eigenlijk de complete Defensieorganisatie, hebben dat samen gedaan. Hè?
Ja.
Op uitnodiging van de minister.
Ja.
Daar staan heel veel interessante dingen in. Ik kan het niet helemaal behandelen, maar dingen die mij opvielen waren geloofwaardige afschrikking en een gezaghebbende informatiepositie. Nou, die twee dingen wil ik even uitlichten. Daar had u het net al over met de F-35, dat heel veel informatie extra verzameld kan worden. Maar die twee aspecten, de geloofwaardige afschrikking. En als je ook kijkt naar een potentiële vijand, Rusland.
Ja.
Hebben we dat? Hebben we een geloofwaardige afschrikking op dit moment?
Nou, ik denk die geloofwaardige afschrikking om te beginnen moet van de NAVO komen. We zijn als land, als Nederland, zijn wij deel van die NAVO. Een prachtig bondgenootschap, wat ons al meer dan 70 jaar vrijheid heeft geboden. En ook in deze dagen, 4 en 5 mei, is het goed om ons dat te beseffen. Dus het lidmaatschap van dat bondgenootschap is ons ticket, wat mij betreft, naar de vrijheid die we nu hier genieten in ons land. De welvaart die daaraan vastzit en gewoon het geluk wat het ons geeft. Het gevoel wat het ons geeft, dat we in die vrijheid gewoon kunnen doen wat we willen in dit prachtige land. Maar het valt of staat wel met dat lidmaatschap van dat bondgenootschap. En dat is eerlijk gezegd ook het mechanisme wat we hebben om met al die landen samen in de NAVO duidelijk te maken aan welke tegenstander dan ook, dat we een krijgsmacht hebben, gezamenlijk een coalitie hebben, die als het erop aankomt een stok heeft om mee te slaan. Mm-hmm. Want ik denk dat je met allerlei landen om je heen alleen maar een goed constructief gesprek kan voeren in sommige gevallen, waarbij je ook die stok achter de hand hebt. Carry speak softly, but carry a big stick, is wel eens gezegd. En dat is denk ik het mechanisme dat nodig is, maar wat NAVO ons biedt. En dus dan gaat het ook over, hebben we het gevoel dat wij dan voldoende investeren in dat lidmaatschap van dat prachtige bondgenootschap. En daar hebben we onlangs ook aandacht voor gevraagd in de media.
Precies, want dat was ook waar ik naartoe wilde werken, de NAVO-norm van 2%. Maar ik hoop dat u meer informatie heeft dan ik over de kracht bijvoorbeeld van de Russische luchtmacht, om daar even op te focussen. Dat hoop ik gewoon echt.
Ja, die kunt u wel op rekenen.
Ja, daar hoop ik. Nou, fijn om dat te horen. Ik baseer me op open bronnen. En dan is het zo dat Rusland een paar maanden terug allerlei nieuwe spectaculaire vliegtuigen, heel enorm stealth, heeft gepresenteerd. Ik hoop dat dat maar meer artist impressions zijn. Of zijn ze inderdaad heel goed bezig daar?
Nou ja, er wordt hard aan de weg getimmerd. En we hebben het nu over de Russische Federatie, maar je kan net zo goed dat ook zeggen over een andere grote speler als China. Dat zijn toch landen waar enorm wordt geïnvesteerd in defensie op allerlei manieren. En waar er ook hard wordt doorontwikkeld aan alle capaciteiten. En ik moet zeggen, dat is wel iets om ons zorgen over te maken. Hè? Dus waar we in het begin nog wel eens wat lacherig deden over wat er bijvoorbeeld in Rusland werd ontwikkeld aan technologie en capaciteiten, is die tijd wel een beetje voorbij. Hè? Want ze zijn gewoon bezig met een inhaalrace. En dat moeten we ons goed beseffen. Hè? Dus dat vergt dat we dat besef hebben, maar ook gebruiken om dan te investeren in capaciteiten waarmee we ons als NAVO ook onderscheiden. En waarbij we ook weten dat die grote stok die we graag in de hand hebben voor de noodgevallen, dat die ook capabel is. En dat die ook dat die er is als het er moet zijn. En dat je daar ook op kan rekenen. En dat het ook vooral veel kwaliteit is.
Ik vind het zelf wel moeilijk überhaupt, maar ik begon er zelf mee om Rusland of de federatie dan als vijand te zien. Want ik vraag me af of dat überhaupt die bedreiging reëel is. Maar goed, als je de nieuws hoort, dan gebeuren er toch allerlei zorgelijke dingen. Maar als je kijkt naar hun economie, dat is een fractie van wat wij als Westen, als je de economieën van de NAVO-partners bij elkaar optelt. Of is dat omdat het meer een dictatoriaal geleid land is, dat budgetten daar anders lopen dan bij ons?
Ja, het is denk ik lastig om een land als Rusland te vergelijken met ook onze psyche. Hè? Dus hoe wij tegen prioriteiten aankijken in onze westerse vrije landen. Met vooral natuurlijk heel veel democratie en prachtige dingen die we hier mogen beleven. En dat is een hele andere, denk ik, omgeving. En ook wel state of mind die je in andere landen gewoon niet zo aantreft. En Het is wel duidelijk hè, uit de houding van een land als Rusland. Hè, annexatie van de Krim, MH17, nou, wat er hè, onlangs in Oekraïne is gebeurd. En wat, nou ja, het laat zien hoe assertief zo'n land is. En hoe die dus ook anders aankijkt tegen zeg maar, de balance of power. Ik denk ook als je mensen in de Baltische Staten vraagt hoe ze daartegen aankijken, dat je echt een antwoord krijgt. En dat weet ik, want ik ben er al een paar keer geweest. Echt een antwoord, ander antwoord krijgt dan mensen hier in de straat ergens in Nederland. Omdat ze daar echt die dreiging voelen. En het ook zien en ervaren. En dat is bij ons natuurlijk wat verder weg. En dat besef ik me ook wel. Maar we moeten ons goed beseffen dat onze vrijheid hier, in dat prachtige Nederland, begint bij de echte, zeg maar, buitengrens. En dat is bijvoorbeeld op dat grensgebied tussen Baltische Staten en Rusland. En dan heb je het erover hoe je daar laat zien. Dat je, nou ja, dat je als NAVO ook een bondgenootschap bent wat er voor staat. En wat er ook staat als het moeilijk wordt of als er de dreiging toeneemt.
En moet ik in dat licht ook uw oproep zien samen met uw collega's voor richting de politiek van meer budget voor defensie?
Ja, dat is het. Omdat we vinden, en we hebben niet voor niks toen ook in dat artikel het woord klaploper gebruikt. En dat is natuurlijk een zwaar woord wat ons eerlijk gezegd als commandanten van krijgsmachtdelen ook moeilijk over de lippen komt, maar we gebruiken dat niet voor niks. Omdat we echt vinden dat als je lidmaatschap of als je lid bent van zo'n balclub, hè, wat we toen ook een beetje deden, als de bardiensten verdeeld worden, dat je dan naar je schoenen kijkt en zegt van ja, dan ben ik even niet thuis.
Ja, was u nou degene die die opmerking maakte?
Ja, want dat vind ik toch een aardige parallel. En dat is iets wat mensen denk ik ook wel herkennen vanuit je hè, lidmaatschap van een sportclub. Het is natuurlijk ook, ja, hoe stel je daar op hè? En wat straal je daaruit? En hoe wordt er dus ook naar je gekeken? En hoe doe je mee? Nou, dat is niet onbelangrijk, denk ik. Ja.
Helder. Dan heb ik nog een laatste vraag voor u. Want ik heb het idee dat we niet echt uitgepraat zijn, maar soms is het goed om toch in het leven ook beperkingen te hebben. En die leggen we onszelf nu op. Dus we gaan zo stoppen. Ik wilde u nog vragen, want we hadden het begin van het gesprek over uw carrière van 40 jaar. Er zijn nu mensen, jonge mensen, die overwegen om bij Defensie te gaan werken, wellicht bij de luchtmacht. Ja. Kunt u ze dat aanraden? En zo ja, wat zou uw suggestie of een advies voor ze zijn? Of waarom moeten ze solliciteren bij de luchtmacht?
Nou ja, ik zou ze ten eerste zeker aanraden, omdat ik gewoon teruggrijp naar mijn eigen afgelopen 40 jaar bij de luchtmacht. En ja, gewoon zie wat het mij gebracht heeft. Dat is veel meer dan een vak leren en of het nou vlieger is of techneut of andere dingen die we bij de luchtmacht doen. Het is veel meer dan een vak leren. Het is iets wat veel groter is dan jezelf. Hè. Je wordt deel van een team. Je wordt ook deel van een familie die er ook door dik en dun voor je staat. Waar je samen spannende dingen mee doet. Waar je mooie avonturen mee beleeft. En ja, het verrijkt. Het heeft echt mijn leven verrijkt. En het biedt je iets wat veel groter is dan zeg maar een paycheck elke maand. En het heeft mij in die zin heel veel gebracht. En ik ben in die zin blij dat ik die keuze gemaakt heb. En ik hoop dat andere mensen die keuze ook zullen maken in de toekomst en blijven maken.
Oké, generaal, hartelijk dank voor dit gesprek. Ik wil u nog, het is geen rechtszaak trouwens, maar ik wil u wel graag het laatste woord geven. Is er iets wat u graag nog zou willen delen met de luisteraars? Wat u zegt van dat is nog niet aan bod geweest.
Nee, nou, ik dank voor het leuke gesprek. En nee, ik denk dat deze, nogmaals weer even terug naar het is vandaag 4 mei. We herdenken, morgen vieren we onze vrijheid. Ik denk heel belangrijk dat we met z'n allen blijven beseffen. Ja, dat een, ik noem dat wel eens, dat is een werkwoord. Hè. Daar moeten we aan blijven werken met elkaar. En beseffen dat we daar met z'n allen een verantwoordelijkheid in hebben op allerlei manieren. En als zolang we dat ons goed blijven beseffen, dan denk ik dat we hier in het prachtige land heel veel vrijheid mogen blijven beleven, ook in de toekomst. Maar dat besef, daar moeten we af en toe weer bij stilstaan. En dat is denk ik belangrijk, ook op een dag als vandaag.
Oké, luitenant-generaal Dennis Luyt, hartelijk dank voor uw medewerking aan dit gesprek. En mijn naam is Jan Lauwers, ik ben de uitgever van de Militaire Courant.
Dank u wel.
De Militaire Courant podcast wordt u mede aangeboden door Noventas Verzekeringen.